Ik u voor dat we samen zingen, Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. En het zevende, o God, die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Psalm 108, vers 2 en 7.
Broeders, ik mag u vanmorgen iets vertellen over de kerk in Oost-Europa. Uiteraard zijn er ook binnen onze kerken heel wat stichtingen en verenigingen die het werk in Oost-Europa mogen behartigen. Ik dacht dat het er niet in de eerste plaats toe doet namens welke vereniging of stichting. Ieder heeft zijn eigen plaats en ook zijn eigen contacten. Maar toch is het goed dat wij bepaalde contacten ook mogen onderhouden. Verschillende keren is het in Leicester gebeurd dat iemand namens Oost-Europa sprak op de Leicester-conferentie. Ik denk bijvoorbeeld aan Simo Relavik, die dat enkele keren heeft mogen doen. Misschien is het in de toekomst ook denkbaar dat op deze conferentie iemand uit de gereformeerde of de hervormde kerk van de Hongaren, van Hongarije of Roemenië hier te zijner tijd ook het woord kan voeren. Dan krijgt u toch een wat andere indruk. Dan hoort u het eigenlijk van de man zelf. Het lijkt me toch goed, omdat het toch de bedoeling is dat wij ook juist van deze impressies uit Oost-Europa wat mogen leren, dat we ons daarbij laten leiden door het woord. En ik wil graag als inleiding hierop lezen 2 Korinthe 1 vers 3 tot en met 14. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons vertroost in onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden opwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gijlieden ook medewerkt voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging voor velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult, gelijk gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in de dag van de Heer Jezus. Wanneer ik vanmorgen iets mag vertellen over de kerk in Oost-Europa, dan doen wij dit omdat wij op deze conferentie, evenals op de Leicester-conferentie, de band willen onderhouden met allen die een even dierbaar geloof bezitten. En daarbij gaat het ons uiteraard niet om een bepaalde kerk, maar wel om de gemeenschap met al de heiligen die verstrooid zijn over Oost-Europa. Het gaat ons om de ene christelijke kerk. Uiteraard heb ik maar een bepaald gebied in Oost-Europa bezocht. En daarom wil ik mij beperken tot de Hongaarse hervormde kerk in Oost-Europa, met wie we ons in de belijdenis zeer nauw verbonden weten. Naast de Helvetische belijdenis hebben zij immers ook de Heidelbergse catechismus. Zeer wel weet ik dat er ook vele andere groeperingen zijn in Oost-Europa, zoals Luthersen, waaronder ook zeer bijbelgetrouwe christenen leven. En we vergeten ook de Methodisten niet, die wel heel sterk de nadruk leggen op de bekering, maar met wie wij ons in bepaalde delen ook verenigd weten. En we weten dat onder andere de Baptisten in Roemenië vooral banden onderhouden met de kerken in Amerika. Ik vertel zomaar enkele dingen. Onder de Luthersen in Oost-Duitsland bijvoorbeeld is er een kleine groep die heel sterk de nadruk legt op de persoonlijke bekering en heel nauw aansluit bij datgene wat Luther beoogd heeft in de reformatie. Alle nadruk ligt namelijk op de bekering en de vergeving der zonden. En deze groep heeft ook weer zeer nauwe banden met vele hervormden in Hongarije, omdat zij in woord en in belijdenis in vele opzichten één zijn. Juist onder de druk van de omstandigheden zien we dat er een eenheid mag zijn over kerkmuren heen. En ik dacht dat dat een geweldige winst is. Mij is ook opgevallen dat zelfs over de grenzen heen er allerlei contacten zijn met andere christenen in Oost-Europa. En al is het dan heel moeilijk om bijvoorbeeld Rusland te bereizen, wij weten dat ook in Rusland, met name de laatste eeuwen, vele christenen zijn die alle nadruk leggen op de kracht van het woord Gods. Het woord Gods, dat heeft diepe sporen getrokken, al weten wij niet van getallen, ook onder het Russische volk. Er zijn eigenlijk zo nu en dan dat je wat hoort van over de grenzen heen, maar waarschijnlijk zijn de aantallen die genoemd worden veel groter dan wij ooit zouden kunnen beseffen. En dat laat ons dus zien dat de Heere juist onder de druk, juist door de druk heen, het woord Gods krachtig doet zijn. En dat de Heilige Geest juist in de diepte werkt. Het zou heel mooi zijn om na te gaan de geschiedenis van alle kerken. En dan moet het ons meestal opvallen dat veel kerken juist uit de strijd, uit de onmogelijkheid zijn voortgekomen. De kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen heeft tijden gekend van martelaarschap, van vervolging. Wel nu, en als we ons nu vanmorgen willen beperken tot de hervormde kerk in Hongarije, dan wil ik u allereerst enkele lijnen noemen uit de geschiedenis. Grove lijnen die ons eigenlijk het leven en het ontstaan ook van deze kerk noemen. We kunnen zeggen dat de hervormde kerk in Hongarije is voortgekomen uit de worsteling om de waarheid van het woord van God in de reformatie. Nu moet ik wel zeggen dat de geschiedenis van Hongarije ook een zeer bewogen geschiedenis is geweest. Als we denken aan het Hongarije van vroeger, dan was Hongarije toen in die tijd zeker tweemaal zo groot, of meer dan tweemaal zo groot dan op dit ogenblik. In 1918... Na de Eerste Wereldoorlog zijn namelijk grote delen van Hongarije vervallen naar andere omliggende staten om op deze wijze het volkerenvraagstuk op te lossen. Het gevolg is geweest dat op deze wijze de hervormde kerk ook daarom nu in verschillende delen van andere landen rondom Hongarije verstrooid is. Het is wel een geweldige beslissing geweest die toen genomen is. Dat men als grens genomen heeft de rivier de Tisa. Want daardoor is een volk eigenlijk gebroken. Dus we zien al direct dat als we over Hongarije spreken, dat we niet alleen over een godsdienstig probleem spreken, maar ook over een nationaal probleem. Om nu de delen te noemen van Hongarije, naar welke staten ze vervallen zijn, dan noem ik u in de eerste plaats Zevenbergen. Dat is vervallen aan Roemenië. En daar wonen nog zeker 1 miljoen hervormden, met wie wij banden mogen onderhouden. Verder is er ook nog een groot deel in Rusland. Een deel van Hongarije dat aan Rusland vervallen is. Daar zijn nog enkele honderden hervormde gemeentes. Ik noem u ook Tsjechoslowakije, waar we ook nog veel gemeenten hebben. En ook Joegoslavië. Daarin kunnen wij opmerken, broeders, dat de hervormde kerk in Oost-Europa nog een behoorlijk grote kerk is. Wel vaak onder moeilijke omstandigheden. Het minst Hongarije. We kunnen zeggen dat Hongarije, dat dan wel onder een communistisch bewind staat, dat heeft toch het meest liberale bewind van de Oostbloklanden. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan Rusland, waar enkele honderden hervormde gemeentes zijn, daar zijn op dit ogenblik nog 20 predikanten, waarvan de jongste bijna 70 is en de oudste bijna 90. Het is namelijk zo dat de Hongaren geen toestemming krijgen van de autoriteiten om uit Rusland te studeren aan een van de theologische faculteiten van waar de hervormde kerk in participeert, in Cluj, Debrecen en Boedapest. En ook zijn er zo ook nog heel wat gemeenten in Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Daarmee mogen wij ook, en anderen mogen dat ook doen, contacten onderhouden. Wij proberen ons daarbij vooral te richten op het gereformeerde deel in die kerk. Als we even stilstaan bij de geschiedenis, dan moeten we ons wel verwonderen over het feit dat er nog een hervormde kerk in Hongarije is. Deze kerk is namelijk door een bittere en hete strijd heen gegaan. Aanvankelijk in het jaar 1500 zagen we verschillende groepen opkomen die het woord Gods weer centraal stelden in deze tijd. En u kent allemaal wel Johannes Hus. Hij heeft ook zijn invloeden gehad in Hongarije en ook in Zevenbergen. In Tsjechoslowakije zijn namelijk nog Hussitische gemeenten. Dat waren ritselingen van de reformatie. Ook de Waldenzen vanuit Italië hebben hun invloed gehad daar in dat gebied. En doordat de Turken voortdurend de volken op de Balkan beoorloogden, heeft de reformatie ook aan invloed mogen winnen onder het volk, met name in de begintijd. De eerste periode van de 16e eeuw is eigenlijk een geweldige opwekking geweest in Hongarije. De meerderheid was toen bijkans protestant of hervormd. We kunnen zeggen dat door de slag bij Moax de Rooms-Katholieke kerk door de Turken bijzonder verzwakt is. Toen hebben ze namelijk een gevoelige nederlaag geleden. En als effect daarvan heeft het protestantisme onder leiding van Gods wonderlijke voorzienigheid op een bijzondere wijze kunnen wortelschieten in deze landen. Het was zelfs zo dat aan het eind van de 16e eeuw de reformatie in getal bijna in meerderheid was in Groot-Hongarije. Er zijn bekende reformatoren die voor ons dan wel wat onbekend zijn, maar die toch heel veel nadruk hebben gelegd op de vertaling van de Bijbel en ook de doorwerking van het woord Gods in Hongarije. Dan noem ik Johannes Sylvester, Huszár, Segedy en Melius Juhas, die heel veel hebben mogen betekenen in de beginperiode voor de protestanten in Hongarije. Er waren wel in die tijd allerlei invloeden in Groot-Hongarije. En dan denk ik aan de sterke Lutherse invloed vanuit Duitsland. Ook kwamen er Ketterse invloeden, met name in Zevenbergen, waar nog altijd unitarische gemeenten zijn. Dat zijn dus eigenlijk mensen tegen wie Calvijn zich zo verzet heeft, namelijk tegen Servet. Deze unitarische gemeenten bestaan in Roemenië en Hongarije nog. Maar aan het eind van de 16e eeuw is de contra-reformatie begonnen met haar vernietigende aanvallen op de kerk der reformatie. We kunnen zeggen dat de leer van Luther en Calvijn al diepe sporen had nagelaten in deze kerk. Maar onder de Habsburgse vorsten werden de rechten van de protestanten enkele eeuwen lang bijna helemaal vernietigd. En we kunnen zeggen dat voortdurend de Hongaarse hervormden in een strijd hebben geleefd tegen de machten. Zo is eigenlijk hun kerk zijn getekend. Het is zelfs zo dat de contra-reformatie bijna door is gegaan tot aan het einde van de 18e eeuw onder leiding van de Habsburgse vorsten. En toch mocht er in die tijd veel zegen vallen. In die kerk is de kerkinrichting tot stand gekomen die ons wel wat Luthers aandoet. Als we denken dat de kerk in verschillende districten is verdeeld. Het ogenblik Hongarije in 4 districten, geregeerd door bisschoppen, die eigenlijk meer een bestuurlijke functie hebben om dus de kerk wat samen te binden. We kunnen niet zeggen dat de kerk, de hervormde kerk in Hongarije, nu direct hiërarchisch van opzet is geweest. Want ook de leken die moeten in elke kerkelijke gemeente regeren. Men heeft namelijk in elke kerk naast de predikant die voorzitter is van de kerkenraad ook een curator, die tegelijk ook toezicht houdt op het geestelijk leven in de gemeente. De opzet is toch calvinistisch. En we vinden daarin dus ook een sterke band met deze kerk. En als we nu onze titel willen verantwoorden, dan hebben we eigenlijk in de eerste plaats gedacht aan 1 Korinthe 2. Want juist hier hebben wij een strijd op andere fronten. Wij hebben hier toch te maken vaak met een consumptiechristendom, waar het woord Gods niet meer het brood des levens is, maar ieder wil horen naar zijn eigen kerkelijke smaak. Op het gevaar af dat de boodschap van bekering en geloof teniet wordt gedaan. Wat is het dan nodig dat we juist ook vertroost en bemoedigd mogen worden, maar ook tegelijk aangespoord mogen worden door de kerk in de verdrukking. En daarom mag er ook een band zijn tot die kerk. Maar er is nog meer. Daar zijn ook historische banden die ons binden, met name aan de Calvinisten daar op de Balkan in Groot-Hongarije, om het maar zo even te noemen. Dan noem ik in de eerste plaats een feit uit onze geschiedenis dat ons eigenlijk allemaal vanaf onze jeugd bekend is, dat Michiel Adriaansson de Ruiter in 1676, toen verschillende predikanten, 300 predikanten als galeislaven waren verkocht, daarvan een groot aantal, ongeveer 60, heeft bevrijd in Venetië. We kunnen in Debrecen, als u daar ooit zou komen, kunt u nog een monument vinden waarop al de namen van die predikanten staan geschreven. Verder mogen we zeggen dat in die tijd, ondanks de druk die daar lag op de protestanten in Hongarije, deze Hongaren hun toevlucht hebben gezocht in het buitenland. En zo zijn er ook geweldig veel contacten ontstaan, en dat is dus eigenlijk het derde. Naast het Bijbels aspect, dat we liefde hebben met allen die eenzelfde geloof deelachtig zijn. Het historische feit van Michiel Adriaansson de Ruiter. Maar ook dat vele Hongaren toevlucht hebben gezocht in de 17e en 18e eeuw hier in de Nederlanden, waar we de religie vrij mochten belijden. Wij weten dat vele studenten in de verschillende theologische faculteiten zijn ingeschreven. Er is bijvoorbeeld een aantal bekend van de Universiteit van Franeker. In 167 jaar tijd werden er 1200 Hongaarse studenten ingeschreven. Die hebben wederkerig daardoor ook weer hun invloed gehad in hun eigen land. En als u ooit in Roemenië zou komen, in Klausenburg of Cluj, en u zou vragen aan de bibliothecaris of daar een grote bibliotheek nog is van Nederlandse schrijvers, dan zou hij dat beantwoorden. Dan zou hij dat bevestigend moeten beantwoorden. Al zal het dan wel moeilijk zijn dat u toegang zou vinden tot die bibliotheek, omdat eigenlijk alles onder staatstoezicht is. Maar daar staan ook nog vele werken van de nadere reformatie. En daardoor ziet u dat er sporen zijn getrokken in deze kerk. Sporen van de Heilige Geest die het woord krachtig heeft doen zijn. Want al ging ook nationaal het groot Hongaarse Rijk door het volkerenvraagstuk, door geweldige stormen heen, en is er pas in de vorige eeuw een volledige bevrijding geweest onder Kossuth, we kunnen zeggen dat ook in de 19e eeuw de hervormde kerk door stormen is heen gegaan, niet alleen van buitenaf, maar juist van binnenuit. Het is eigenlijk dezelfde strijd die wij hebben gekend in onze eigen kerk, toen namelijk een golf van liberalisme en modernisme niet alleen onze kerk overspoelde, maar ook de Hongaarse kerk. Daarom is de kerkgeschiedenis, zowel innerlijk als uiterlijk, een geschiedenis van bloed en tranen. En als we nu zo enkele lijnen hebben getrokken en we de lijn doortrekken naar deze tijd, dan kunt u begrijpen hoe moeilijk het is juist voor een kerk onder een communistisch bewind te leven. Te meer ook omdat het communisme op een bijzondere, geraffineerde wijze de kerk ook probeert te beïnvloeden. Als u aan de communisten daar zou vragen, heeft de kerk vrijheid om samen te komen, dan zouden ze zeker zeggen, ja, dat mag. Toen het communisme de overhand kreeg in deze landen, toen zijn de grondrechten van het samenkomen in de kerken geëerbiedigd. Maar daar waar de kerk helemaal in minderheid was geraakt, daar werd het steeds moeilijker. U ziet namelijk ook dat in Rusland heel wat kerken zijn gesloten. Daar worden de tangen veel strakker aangehaald dan bijvoorbeeld in Hongarije en Roemenië. Ik geloof namelijk, hoe verder je komt in het oosten, hoe strakker de dictatuur en hoe heviger de dictatuur. Ondanks de glasnost van Gorbatsjov, waar op dit ogenblik zo over wordt geroemd. Dat mag ons wel tot voorzichtigheid manen. Want we weten allen dat een van de communistische stelregels is: godsdienst is opium voor het volk. We zouden het kunnen vergelijken met drugs voor het volk. Zo worden de christenen ook gezien. Ze worden eigenlijk vergeleken met drugspatiënten, mensen die niet goed in hun hoofd zijn. En dat heeft natuurlijk ontzaglijke kwade gevolgen. Wat dat betekent, dat de kinderen die uitkomen voor de naam en zaak van de Heer Jezus Christus, dat die eigenlijk krankzinnig worden verklaard. Moeten ons wat dat betreft geen illusies maken over de waarheid van het communisme. Er is een document gevonden na de Eerste Wereldoorlog, waar ons het plan wordt beschreven met het oog op het Westen. En daarin is uitgesproken, dat document heeft men namelijk hier in het Westen ondervangen destijds, daarin is uitgesproken dat het Westen niet bestreden moet worden. Voor degenen die dat niet weten, noem ik dat nog maar een keer. Niet bestreden moet worden met conventionele wapens, maar met geestelijke wapens. En waaruit bestaat dat? Wel in de eerste plaats de gezagsondermijning. Kinderen opzetten tegen de ouders. Een volkomen vrijheid prediken in het Westen. Opzetten ook van de leerlingen tegen de leraren. Infiltratie van het militaire apparaat. En tenslotte moeten we proberen, zo is gesteld, de zedelijkheid vernietigen in het Westen. En als dat resultaat bereikt zal zijn, dan zal het Westen als een rotte appel in de handen van het communisme kunnen vallen. We kunnen ons afvragen, ook als we denken aan de branding van het kerkelijk leven waarin wij staan, hoe ver zijn we op dit ogenblik? Moeten ons geen zand in de ogen laten strooien, daarom ook zeker door datgene wat van de kant van de Wereldraad van Kerken gezegd wordt. Wij weten namelijk dat de vertegenwoordigers uit Oost-Europa doorgaans mensen zijn, bisschoppen, die een tussenpositie innemen tussen kerk en staat. Soms zijn het bisschoppen die wat meer neigen naar de kerk toe. Maar we moeten wel bedenken dat de bisschoppen die benoemd worden, die moeten een blanco boekje hebben bij het communistisch bewind. Wanneer zij gewantrouwd worden, zullen zij geen bisschop worden. Vandaar zijn het dus altijd wat zwakke figuren. En zij zullen daarom ook nooit spreken over de vervolgingen. Wat ons te doen staat, dat is dit. Om vanuit de verschillende organisaties, die u misschien ook steunt, in de eerste plaats niet contacten te leggen met de kerkleiding, diegenen die aan de top van de kerk staan, maar wel in de eerste plaats contacten te zoeken met het grondvlak, waar het hart van het evangelie nog klopt. We constateren dat het van groot belang is dat er via de verschillende kerken die wij vertegenwoordigen contacten worden gelegd. En daarbij dienen we alle accenten te leggen op de ontmoeting, de gemeenschap met die broeders en zusters in de verdrukking. De predikanten leven vaak, ik hoop er zo dadelijk meer van te vertellen, het zijn eigenlijk alleen maar impressies die ik u doorgeef, onder moeilijke omstandigheden. Ik geloof dat de taak die we ons mogen stellen vanuit het Westen in de eerste plaats mag zijn een pastoraal contact. Juist het samenkomen met deze broeders en zusters rondom het woord Gods geeft uitzicht en geeft ook kracht. Ik geloof dat wij ook als predikanten dat het voor ons wel eens nuttig kan zijn om deze broeders te bezoeken. Ze soms hele kleine gemeenten dienen en vaak ook financieel onder de moeilijkste omstandigheden. De Heere laat juist daar zien, ook als er bij ons soms zoveel moedeloosheid is, zoals we ook in de eerste lezing hebben geconstateerd van Elia, dat de Heere iets uit niets maakt. Vele malen is dat gebleken. En dat men veel dichter leeft ook bij het wonder, dat de Heere wonderen doet door zijn woord. Ik zou ook nadruk willen leggen op het theologische contact. Daarbij bedoel ik uiteraard niet een universitair contact, maar wel dit. Dat we elkaar aanspreken op datgene wat we gekregen hebben vanuit de reformatie. De leer van Luther en Calvijn, die het woord Gods weer centraal heeft gesteld. Wij weten dat juist door de strijd heen de theologie vaak in Hongarije in bepaalde kanten ook zwak is. En juist dat deel dat sterk de nadruk legt op de drie stukken van de, op de beleving ook van de op de uitleving van de Heidelbergse catechismus en ook nadruk leggen op de bekering, hebben vaak heel weinig theologische lectuur. Wat is het dan goed dat ook via de verschillende kerken dit gesteund mag worden? U begrijpt dat de hervormde kerk wat dat betreft ook enigszins daar, of de gereformeerde kerk, uit flanken bestaat. Wij weten, al wat die naam dan mag die niet meer genoemd worden, dat velen gereformeerden die heel sterk uitgaan van de belijdenis destijds zich verenigd hebben in de Bethaniebond. Deze Bethaniebond legde heel veel nadruk op de waarheid van de gereformeerde belijdenis en een leven naar het woord Gods. Deze bond mag niet meer genoemd worden, omdat elke vereniging in Oost-Europa eigenlijk in dienst moet staan van de staat. Daarom is het ook heel moeilijk om bepaalde verenigingen op te richten die een bepaald doel voor ogen staat. Maar toch weten wij dat zowel in Hongarije als Roemenië vele predikanten nog samenkomen rondom de belijdenis en rondom het woord om elkaar, zoals we dat nu doen hier op de Leicesterconferentie, om elkaar te bemoedigen. Derde wat ik zou willen noemen, dat is ook het diaconale contact. Ik heb dat als laatste genoemd. We moeten ontzettend voorzichtig zijn als u naar Oost-Europa gaat, dat wij in de eerste plaats beginnen met datgene wat wij bezitten aan materieel. Het is heel opvallend dat de christenen die staan voor schrift en belijdenis, dat die daar nooit de nadruk in de eerste plaats op leggen, maar wel dat ze ons zullen aanspreken op de schat. De schat van de bekering en de schat van het eeuwige leven. Maar toch mag er een uitwisseling zijn als we denken aan de grote noden die daar zijn. We mogen het immers uit zeer een hand geven. En hoe goed is het als er dan een band ook mag zijn van de kerk hier, als we nog in grote welvaart mogen leven, wat allerlei geestelijke gevaren met zich meebrengt, met de kerk daar, waar we soms een geestelijk leven ontwaren, waar we van verwonderd van staan. Vooraf moet ik u wel heel eerlijk zeggen dat er natuurlijk in Oost-Europa ook mensen wonen. Als u verschillende predikanten zou bezoeken, dan is dat evenals hier verschillend. Ook heel verschillend gelegerd. In Roemenië heeft men wel gesproken over gläubige pfarrer en staatliche pfarrer. En dat duidt eigenlijk al een verschil aan. Zo kunnen er ook verschillen gemaakt worden tussen ernstigen en niet-ernstigen. Maar toch mogen we zeggen dat er een band ligt in de kerk van Roemenië en van Hongarije met elkaar in datzelfde geloof en ook in hetzelfde woord. En het is daarom goed om iets uit de praktijk te vertellen, opdat wij ook in onze situatie getroost mogen worden. Juist in het Westen neemt de secularisatie grote vormen aan. Groter nog, dacht ik, dan in Oost-Europa. En tegelijk zien wij de uitholling van de essentiële waarden van het christelijk geloof. En daarom mogen wij ook leren van de kerk daar. Het zullen niet meer dan impressies zijn die ik u doorgeef. En ik wil dit doen aan de hand van drie gedachten. Wij willen letten op het profetisch getuigenis, zoals we dat zien in Oost-Europa. Het priesterlijk getuigenis en ook het koninklijk getuigenis. In de eerste plaats zou ik willen letten op het profetisch getuigenis. En dan het profetisch getuigenis en het persoonlijk leven. Wat ons direct opvalt in vele delen van Oost-Europa is dat, hoewel de Bijbel schaars is, er een geweldige belangstelling is voor het woord. We kunnen zeggen dat de Bijbel juist bij die christenen functioneert in de praktijk van alle dag. Het woord Gods wordt gegeten. In alle omstandigheden, ook onder de maatschappelijke druk, zoekt men antwoord vanuit het woord. En vandaar dat men ook rustig de dingen overdenkt, mediteert. Broeders, is daar bij ons nog plaats voor? We zijn zo vaak zo druk met allerlei dingen, vergaderingen en wat al niet meer is, dat we onszelf niet toekomen. Het doet wel dadig aan als je daar broeders mag aantreffen, broederspredikanten, die heel weinig theologische literatuur hebben. En toch, het woord Gods in alle eenvoud voor zichzelf overdenken. En tijdig en ontijdig contact zoeken vanuit het woord. Kan voorkomen dat als men bij mensen is, en dat geldt ook van andere christenen, dat men zo ineens met elkaar een kring vormt waar de Bijbel onderzocht wordt en een uur ervoor uittrekt om de dingen van het woord Gods, de dingen van het woord Gods te onderzoeken. Het is waar wat iemand mij gezegd heeft, dat voor ons vaak de horloge, het horloge dat is een afgod, de klok dat is een afgod. Alles moet ook wel op tijd gebeuren, maar komen wij wel aan onszelf toe? Iemand van de generale diaconale raad van de hervormde kerk zei, toen het werk in Oost-Europa ook vanuit de hervormde kerk op gang kwam, dat er in Oost-Europa mensen waren die veel lijken op het type van de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Wel nu, die heel veel sterkte nadruk leggen juist op de bevinding des geloofs, de gezonde bevinding des geloofs, door het woord alleen. Ik heb dat zeer duidelijk mogen aantreffen en ook zeer duidelijk mogen zien. Ik dacht, voordat wij, zo hebben wij gisteren gehoord, voordat wij anderen iets kunnen zeggen, zullen we eerst aan onszelf moeten toekomen, om onszelf onder handen te nemen voor Gods aangezicht. Wat het dichtst ook staat bij het profetisch getuigenis is niet alleen het persoonlijk Bijbelonderzoek, maar dat is juist ook de zondag. Het is, al verstaan wij heel weinig van het Hongaars, we hebben wel eens een vertaler bij ons gehad. Het doet wel dadig aan dat we ook zondags veel delen nog de klok horen luiden in de gebieden van Hongarije en Roemenië tot bijna Brasov toe. Predikant, voor de predikant is de zondag evenals hier uiteraard een werkdag in de dienst des Heren. Het valt op hoe bezet die dag vaak is. Begint al, en dan noem ik u zo voor de aardigheid, de indeling van een zondag bij een predikant in Hongarije of Roemenië, eerst onderricht aan de kinderen. Dat doet hij voor de kerkdienst om 9:00. Je zou kunnen zeggen een soort zondagschool. Het is wel eens gebeurd dat er maar één kind was. En toch, deze predikant, hij hield gewoon zijn Bijbeluur. En hij ging spreken met het kind. We hebben vaak in Nederland de neiging om te letten op aantallen. Ik heb in Oost-Europa geleerd dat we juist niet op aantallen moeten leren. Dat deed mij wel dadig aan. Ik herinner me nog uit mijn eerste gemeente dat de avonddiensten vaak zo slecht bezocht waren. En dan was dat wel eens een ergernis. Ik heb daar geleerd dat de predikant zei, ook toen hij in een kerkdienst moest voorgaan, ver af van zijn eigen plaats, waar één vrouw aanwezig was. Zulke kleine gemeentes zijn er. Dat hij zei, fijn mevrouw dat u er bent. Misschien kunnen wij ook in dit tijdsgewricht daarvan leren. Want wanneer de Heere mensen geeft onder het woord, dan kan hij nog krachten doen. En nu is het nog een groot recht dat de kerken nog hebben om zondag samen te komen. U begrijpt uiteraard dat het communisme
hoopt dat het na 1 of 2 generaties afgelopen is. De hoop van het communisme is dat de jeugd zal ingepalmd worden voor de staat. Alles wordt daarvoor gedaan. Met name als we denken aan Oost-Duitsland. Men helemaal eigenlijk ingedeeld wordt bij het communisme op een strenge wijze. En toch, de Heere doet soms wonderen. Ik heb kort geleden gehoord dat met name in het Hongaarse deel van Rusland er op dit ogenblik jonge mensen zijn die tot bekering kwamen, omdat ze zagen de drogredenen van het communisme en de Heer hen opende hun ogen voor wie ze zelf waren, maar ook voor wie God was. Dat zijn grote dingen die nog gebeuren. En dan te bedenken dat in communistisch Rusland, ik ben er ook dicht bij die grens geweest, dat de kinderen vaak uit de kerk worden weggejaagd door de politie. Toch mag het werk nog doorgaan. En dat is een geweldig groot wonder. 'S Morgens zijn er vaak, is er dus eerst een kindersamenkomst, dan een kerkdienst en 's middags ook een kerk en dan preekt ook de predikant later nog een keer. Het gebeurt wel 3 tot 4 keer, omdat er in sommige delen ook weinige predikanten zijn. We zien daarin een ijver. Niet hoeft er gelet te worden op het getal. Maar de Heere brengt nog bij ons. We mogen ook vooral letten op de door de weekse leven na de zondag. Ik heb de laatste keer een voorbereidingsweek meegemaakt op het heiligavondmaal in Roemenië. En in die gemeente hebben we gezien hoe sterk de nadruk wordt gelegd ook op de praktijk der godzaligheid en op de juiste voorbereiding. Elke avond, voor het heiligavondmaal, kwam de predikant heel kort samen met zijn gemeente, verschillende gemeenteleden, en behandelde hij een gedeelte vanuit het woord, om de gemeenteleden te vermanen, aan te manen, en hen te wijzen op de kracht van de bediening van het heilige avondmaal. Ik geloof dat juist het spreken over de dingen en ook het getuigen van de dingen een grote plaats moet innemen. Niet dat er direct zoveel gediscussieerd wordt, maar er is wel een stille overdenking voor Gods aangezicht. Vervolgens zou ik ook willen letten op het profetisch getuigenis met het oog op de kerk zelf. U begrijpt wel dat deze hervormden in Hongarije het moeilijk hebben. Te meer omdat ze ook binnen hun eigen kerk vaak een wat midden-orthodoxe geest heerst, waar zij zich eigenlijk ook helemaal niet bij thuis voelen. Toch moet het ons opvallen dat de hervormde kerk daar 1 is gebleven. De armoede was zo groot dat men eigenlijk niet kon splitsen, zo zei de laatste keer een Roemeense broeder mij. Maar tegelijk ook dit, dat de Heere juist door die druk heen, van binnenuit en van buitenaf, toch een kerk gelaten heeft. Het geloofsartikel, ik geloof 1 heilige, algemene christelijke kerk, dat neemt, dacht ik, juist daar een grote plaats in. Ondanks dat de kerk soms in haar wortels bedorven is en de leiding ook bedorven is, mag je ook zien, zo hebben verschillende predikanten mij gezegd, en we zouden ook plaatsen kunnen noemen waar door de wonderlijke werking van de Heilige Geest opwekkingen hebben plaatsgevonden en de Heere mensen tot verandering bracht, zodat zij weer gingen leven vanuit de schat van het woord alleen. Het valt ons op dat juist ook binnen de hervormde kerk men wel de broederhand geeft aan allen die in hetzelfde geloof verbonden zijn, ook over kerkmuren heen, maar dat men wel zeer beducht is voor sekten die eenzijdig de nadruk leggen
op één klein deel van de waarheid en de volle belijdenis ten diepste vergeten. De liefde tot de kerk, naar aanleiding van het profetisch getuigenis, kan soms wel bijzonder vergaan. Ik heb een gewezen predikant ontmoet die om politieke redenen was afgezet door een bisschop. En toch, nu is hij buschauffeur. Hij werkt nog in diezelfde kerk. En hij bezoekt nog verschillende kerkdiensten. Hij bezoekt ook de mensen in de gemeenten met wie hij zich nauw verbonden voelt. Op deze wijze, zo zei hij mij, mag de gemeenschap der heiligen ook gestalte vinden. En het wonderlijke, wij horen ook wel eens veel van eigen gemeente en eigen kerk. En hoe vaak is het niet zo dat onze kinderen er soms te veel van horen wat er in de kerk leeft, zodat ze in reactie komen. Wat mij bij deze predikant opviel en wat me bij anderen in die gezinnen opviel, dat is de kinderen bij te brengen een grote liefde voor de kerk. Ik geloof dat het woord van Augustinus en wat Calvijn zich eigen heeft gemaakt. Wie de kerk niet heeft tot een moeder, kan God niet hebben tot een vader. Bij velen daar in de kerk leeft. In dat opzicht mogen wij wel heel veel leren. Als er zoveel eigenwilligheid is, zoveel afglijden, zoveel vorming van secten, dan mag er maar één begeerte zijn. Dat de kerken weer gereformeerd mogen worden naar het woord door de Heilige Geest. Vervolgens, ik leg veel nadruk op het profetisch getuigenis. Het profetisch getuigenis met het oog op het gezinsleven. Het is bijzonder opvallend hoeveel aandacht men heeft voor het kind in de gezinnen. Ik heb eens een bijeenkomst van dominee Wurenbrand meegemaakt, waar dan misschien wel verschillend over gedacht wordt. Maar het bijzondere wat mij opviel, dat was bij de opening, dat hij in de eerste plaats de aandacht had voor de kinderen. Ik geloof dat dat heel opvallend is. Want het communisme zegt evenals Hitler, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Kinderen die behoren niet de gezinnen toe, maar de kinderen zijn eigenlijk eigendom van de staat. Kunnen zeggen dat diezelfde geestelijke machten ook in ons eigen samenleving opgeld doet. Kinderen niet meer in het gezin, maar kinderen die zijn voor de maatschappij. Mij viel op de grote aandacht voor het kind. Ik heb dat een keer meegemaakt bij een opening van een kerk in Hongarije, waar de kinderen bij de opening van de kerk zongen de psalmen 127 en 128. Waar de zegen van het gezin wordt bezongen in de vermeerdering van de geslachten. Verbond en nageslacht zijn immers in de schrift ook nauw met elkaar verbonden. Tegenover het communisme, dat steeds de gezinnen probeert te ontwrichten, vooral door het feit doordat de moeders noodgedwongen moeten werken om financieel hun gezinnen te kunnen bedruipen, en ook doordat ze de kinderen op de crèche moeten plaatsen, mag de kerk daartegen overstellen de zegen van het woord juist voor de kinderen. We zien vaak ook grote gezinnen in Roemenië en Hongarije. Opvallend is dat de Heere soms daarin ook grote wonderen doet. Ik heb een geval meegemaakt van een zuster in Roemenië die pas ook over is geweest hier in Nederland, die zelf eigenlijk met een atheïst was getrouwd en later tot bekering kwam. Zij kreeg één zoon. Haar man was erg tegen kinderen. En deze zoon, die nu tot zegen mag zijn voor de kerk, heeft 11 kinderen, waarvan er velen dan mogen staan in de dienst des Heren. Deze moeder in Israël vertrouwde mij toe. De Heere heeft gezegd, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Is hij niet machtig, ondanks de verscheurdheid in de gezinnen, om toe te brengen tot een gemeente die zalig wordt? Hier is geen sprake van een verbondsautomatisme, maar hier is wel sprake van een worsteling met de kinderen, met de doop van de kinderen. Hoe staat dat bij ons persoonlijk? Hoe staat het ook binnen onze gemeente? Mag er die worsteling zijn? En toen ik hen vroeg, maar hoe denkt u aan de toekomst van uw kinderen? Toen hebben verschillende predikanten mij eigenlijk hetzelfde antwoord gegeven. En ik heb zomaar enkele gemeenplaatsen die ik u nu maar doorgeef. Ze zeiden, wij leven als de kinderen Israëls in Egypte. Toen was er geen uitzicht. Kinderen werden vermoord. In Oost-Europa probeert men de kinderen geestelijk te vermoorden. Door de vervolgingen. Door hen af te houden van hoge posities. Hier probeert men het in een tijd van weelde. De duivel heeft vele pijlen op zijn boog. Maar wij weten dat God zijn kerk leidt. En wij leven ook, dat waren eigenlijk twee momenten die genoemd werden. Wij leven ook als de eerste christenen. Uit de eerste christengemeenten die wel vervolgd werden. Maar hun zaad heeft het aardrijk heerlijk beërfd. Zo noemden zij de tekst uit Psalm 25. Opvallend is het dan ook dat de Heere dat werk wil zegenen. En ook dat al zijn er schrijnende voorbeelden ook van kinderen die afglijden. Dat we aan de andere kant zien dat de Heere laat zien dat ze juist dat nihilisme van het communisme, dat het alleen maar onrust geeft en onvrede. Als het percentage communisten zouden nemen in Oost-Europa, dan zou u niet verder komen, de echte communisten, dan zou u niet verder komen dan een paar procent. Groot deel van deze Oostbloklanden, zo heeft een professor in Debrecen mij toevertrouwd, is saloncommunist. Dat ze een baantje hebben bij het bedrijf. Maar in wezen moeten ze er niets van hebben. Het geeft alleen maar onrust en onvrede. En hoe zijn eigenlijk deze gezinnen tot de getuigenis daar in Oost-Europa? Wel, dat er vaak veel rust mag uitgaan. Door de vreze Gods die daar in de gezinnen is. En dat mag soms ook tot een getuigenis zijn voor de omgeving. Dat de anderen het merken. Onze catechismus die spreekt niet in de eerste plaats. En dat vergeten we wel eens in deze tijd. Dat alleen maar gaat over getuigen. Maar de catechismus die zegt dat door de wandel van zijn kinder de ander gewonnen zou zijn. Daar is alles in begrepen. Daar is het spreken in begrepen. Daar is ook de levenshouding in begrepen. Ik sta wat lang stil bij het profetisch getuigenis. Ik noem ook nog het profetisch getuigenis en het onderricht. Mede onder invloed van het pietisme vanuit Duitsland, van Frank, dat ook zijn uitwaaiers heeft gehad over Rusland. Dat kunt u vinden in een boekje van een zekere dokter J.A. Hebley. Al delen wij niet helemaal zijn uitgangspunten, toch is die historie die hij daar beschrijft wel heel bijzonder interessant. Zien wij dat er heel veel nadruk is gelegd op het onderricht. In de eerste plaats aan de jeugd. En als ik dan blijf bij Roemenië, waar de toestand wel heel schrijnend is, waar het ook heel moeilijk is om contacten te leggen, want eigenlijk moeten de Roemenen elk contact dat ze met een westeling hebben doorgeven aan de politie. Dus je moet zeer voorzichtig, op een voorzichtige wijze, dat kunnen anderen met mij beamen, deze mensen bezoeken. Waar men geen Bijbel of een psalmboek heeft, daar worden toch teksten en psalmen uit het hoofd geleerd. De verklaringen moeten de predikanten vaak zelf geven, omdat hun bibliotheek niet zo groot is. Soms is de bibliotheek wel wat groter als hun vader bijvoorbeeld predikant was, maar met name jonge predikanten, die kampen nog wel eens met te weinig boeken. En daar wordt ook werkelijk geleerd. In onze tijd raakt het wat in dat er op catechisatie niet altijd meer wat wordt opgegeven. Ik geloof juist dat we dit moeten blijven doen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders. Ik hoorde ook een heel duidelijk argument van de predikanten in Roemenië. Ze zeggen, wij geven onze kinderen door. We hebben zelf in de gevangenis gezeten, sommigen zelfs 12 jaar lang. En dan hebben we geen Bijbel meer. Geen psalmboek meer.
En wat is het dan een zegen geweest als we in onze jeugd de psalmen hebben mogen leren, de catechismus hebben mogen leren. En ook bijbelteksten hebben mogen leren. Nu weet u dat de catechese in de Hongaarse kerk erg kort is. Men doet namelijk al op 12 of 14-jarige leeftijd belijdenis. Ook in onze kerk, dat kunt u lezen uit de verklaring van Smijtergeld, heeft men wel op jongere leeftijd belijdenis gedaan. Smijtergeld zegt immers ergens 16 jaar en nog de Heere niet beleden. Daar is het nog jonger. Vele predikanten hebben gezegd dat het eigenlijk te jong is. En toch, het onderricht dat gegeven wordt, dat heb ik het laatste jaar mogen ervaren. Deze kinderen worden niet aangenomen voor de kerkenraad, maar ze worden aangenomen voor de gemeente. Men houdt een korte kerkdienst en na die kerkdienst treedt de predikant naar voren en gaat alle dingen van de leer van de kerk navragen. De bijbelkennis wordt gevraagd, naar bijbelkennis, wordt gevraagd naar bepaalde delen van de catechismus, het kerklied en ook zelfs de kerkgeschiedenis. Ik had gelukkig op die middag een vertaler naast me, zodat ik hoorde wat er eigenlijk gevraagd werd. Accenten liggen wel eens anders. Toch vond ik het aardig om één ding u door te geven van die vragen die gesteld werden. Er werd gevraagd, wat zijn de kenmerken van de ware kerk? En toen werd genoemd de zuivere bediening van het woord en van de sacramenten. En in de derde plaats de liefde. Wij zeggen de tucht. Ik geloof als u de keerzijde van tucht neemt, dan hebt u liefde. En als u de keerzijde van liefde neemt, dan hebt u tucht. Ik dacht toch dat het iets is wat wij misschien wel eens meer moeten benadrukken. Als we wel erg streng spreken over tucht. Maar we vergeten hebben dat tucht ten diepste betekent trekken. Trekken naar je toe. En daarom zou ik ook tot voorzichtigheid willen manen. Om niet direct bij alles ook wat wij uit Oost-Europa horen, het meetlat van eigen dogma te leggen op de onderdrukte christenen. Het getuigenis dat zij vaak dragen, zijn de wonden van de Heer Jezus Christus in hun eigen lichaam. En laten we ons daarom niet vermijden in allerlei leerstellige kwesties die er mogelijk kunnen zijn. We moeten erop letten dat er ook een andere afkomst is en een andere ontwikkeling in de kerk daar. Maar de Heilige Geest, die heeft daar zeker zijn sporen getrokken. Naast dit Bijbels onderricht aan de jeugd, wordt er zomers en winters ook door de weeks altijd een kring gehouden. In Rusland heb je nog een groep, die heette de stoendisten. Dat zijn mensen die nadruk leggen op een uur samenkomen rondom de Bijbel. Als u deze samenkomsten meemaakt, dan vindt u daar niet veel discussie. Ik denk wel eens dat we ook wel eens bezig zijn in ons eigen kerkelijk leven het eigenlijke wonder van de Bijbel weg te discussiëren. Maar er wordt gewoon geluisterd naar het woord om gesticht te worden in het midden van de week, zowel door ouderen als jongeren die dit mogen bezoeken. De laatste twee punten zullen we wat kort houden. Tweede plaats noem ik ook het priesterlijk getuigenis van de kerk. Dat zal u duidelijk zijn. Dat er het priesterlijk getuigenis van de kerk in Oost-Europa gepaard gaat met offers. Ik denk aan de gevangenissen. Er zijn voorbeelden bekend dat predikanten gevangen waren in Roemenië, dat de vrouw een jaar lang niet wist of haar man nog leefde. Heel vaak worden dan ook, en dat is vaak de misleiding, dat men zegt, ja, deze mensen zitten vast om politieke redenen. Bijvoorbeeld om nationale vragen, zoals de Hongaren. En op een verkapte wijze worden zo de christenen op een gemene wijze onderdrukt. En daardoor wordt er vaak ook in het Westen veel verwarring gezaaid over christenen die bloedgetuigen zijn. Ik heb u gesproken over de kerk in haar priesterlijke getuigenis willen vergelijken met een ijsberg.
ijsberg, daar zie je een groot deel boven de zee uitsteken. Maar het grootste deel gebeurt onder de zee, onder de grond. Daar zie je het grootste deel. Wel, zo ziet vaak ook de kerken eruit. We moeten niet direct een tegenstelling daartussen maken. Tussen de kerk die iets in het geheim samenkomt en niet in het geheim samenkomt. Want een deel van het werk is altijd geheim. Bijvoorbeeld als men moet aanvragen jongeren die samen willen komen, dan zou dat officieel niet toegestaan zijn. Ik heb wel eens een jongeren meegemaakt die samenkwamen op één plek op vakantie. 100 jongeren en die daar met het Bijbel, met het woord bezig waren. En wat mij daarbij opviel, dat was dat de stukken uit de Romeinen werden bestudeerd. Het wezenlijke, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En dat men op gedempte toon de psalmen zong. Psalm 42 en psalm 25. En dat die ook geleerd werden. Men kwam 3 keer per dag samen, daar midden in de bergen. En dan was men daarin bezig. En u weet ook dat Roemenië wat dat betreft op dit ogenblik economisch moeilijke tijden mee maakt. Er is heel weinig eten. En toen zeiden deze broeders, wij leren onze kinderen, want dat hebben we ook in de gevangenis geleerd. Als je wat trek hebt, zing dan maar de psalmen en denk dan maar over het woord. Want het woord, dat moet toch het brood des levens zijn. Zo onderhandelen deze predikanten met hun eigen kinderen. Dat zijn dingen waarvan wij eigenlijk niet meer van weten. Wij hebben alles ten diepste wat ons hartje begeert. Maar als er tijden komen die anders zijn, waar zijn wij dan? Dan moet de vraag ons gesteld worden, wat doen wij met datzelfde woord? Het is vaak een zwijgen wat de christenen ervaart onder het oordeel. Een verdragen om Christus wil. Predikanten, die behoren helemaal tot de vergeten groep. Ik ben wel eens in augustus geweest in Roemenië, dat verschillende predikanten nog geen traktement hadden ontvangen. En als je dan vroeg hoe leef je, dan zeiden ze, God die zorgt elke dag voor iets. Bij de dag leren leven. Dat zijn dingen die wij vaak heel erg vergeten zijn. We hebben van Elia gehoord dat hij eveneens zo leefde. De God van Elia, die leeft ook in Roemenië. En bij dit alles mogen we zeggen, al is hun plaats buiten de legerplaats om de smaadheid van Christus te dragen, maatschappelijk vaak aan alle kanten ontwricht, toch mag Gods werk doorgaan. Ik heb eigenlijk, als het gaat om het priesterlijk getuigenis van het lijden, begrepen wat apostel Paulus bedoelde, bijvoorbeeld als hij schrijft hier naar de gemeente van Korinthe, maar ook in de bekende gevangenisbrief van de Filippenzen, als hij spreekt over de blijdschap in de verdrukking. Christenen die vertelden mij dat zij, die in het Westen geweest waren, meer blijdschap hadden aangetroffen in de communistische gevangenissen, echte blijdschap, dan helaas in de kerken van het Westen. Ons leven is vaak getekend door de secularisatie en ook door de wereldse twisten in de kerk. Ik mag op het tweede letten in het priesterlijk getuigenis en dat is het gebed. Ik zal het wat kort maken, want ik heb begrepen dat om 12:30 het diner is. Het priesterlijk getuigenis, dat is het gebedsleven. Veel nadruk wordt gelegd op de gemeenschap in het gebed, waar alle nood voor de Heere wordt neergelegd. Niet alleen in de huiselijke samenkomsten, maar ook als men vaak samenkomt. Het gebed dat staat zeer centraal. Daarvan legt wel getuigenis af een moeder in Roemenië die ik de groeten mocht overbrengen van een vrouw hier in het Westen. Het eerste wat ze mij vroeg, dat was niet, hoe maakt mijn kind het? Maar ze vroeg wel, bid mijn kind nog en lees ze nog in de Bijbel. Want, zo zei ze me, de Heere Jezus heeft gezegd, hoe moeilijk zullen degenen die het rijk hebben in het koninkrijk Gods kunnen ingaan. Ik dacht dat dit een vermaning was
aan ons adres. Er is ook een zeer nauw gebedsleven. En ook een gebedsleven waar men heel groot denkt van de Here. Hebreeën 11 zegt immers, die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner dergenen die hem zoeken. Dat heb ik daar op een bijzondere wijze aangetroffen als de Here juist antwoord geeft in de kleine dingen. Het hele gebedsleven is geïntegreerd in het dagelijks leven. Zijn wij vaak niet zelf bezig? En moet het juist niet in ons gebedsleven gaan om de Here alleen en dat Hij ons leven leidt, van ogenblik tot ogenblik? En dat gebedsleven, dat neemt ook, dat wordt juist ook voorgeleefd onder de jongeren. Dus ik heb veel keren meegemaakt dat als we afscheid namen van jongeren, dat die jongeren zelf in het gebed voorgingen om te bidden dat de Here alle dingen wilde leiden naar zijn woord. Ik mag ook wijzen op de zegen in de priesterlijke dienst. Er is natuurlijk een duidelijke verbondenheid onderling, een gemeenschap der heiligen, daar heb ik al op gewezen. Er is een verbondenheid ook over Oost-Europese grenzen heen. Heel sterk komt dan Psalm 133 op je af. De liefde tot elkaar. Immers op het geloof in de kerk, het geloof van de algemene christelijke kerk, volgt het geloof van de gemeenschap der heiligen. Dat staat eigenlijk met elkaar in verband. En die zegen komt ook duidelijk openbaar in de strafkampen. Het is op te merken, zo hebt u in verschillende boeken kunnen lezen, en zo heb ik ook zelf in Roemenië mogen horen, wie de criminelen zijn en wie niet. Degenen die om het geloof in het kamp zijn opgesloten, bij die is er nog een levendig contact naar buiten, een gebedscontact. Maar ook als zij ontslagen worden, dan worden zij opgevangen. We kunnen zeggen dat we maatschappelijk heel veel van hen kunnen leren. De Oost-Europese kerk, de voorbeelden zijn genoemd gisteren en vandaag, meen ik. Als ik denk aan Elia. Elia moest zich soms verborgen houden. Die toestanden zijn er ook in Rusland met name. Waar zelfs ouders hun kinderen verborgen moeten houden als Mozes. Maar er zijn ook de Obadja's die aan het hof van Mozes verkeren. Die aan het hof van Achab verkeerden en toch op hun post bleven, standvastig in het woord. Niet dat ze allemaal vast in hechtenis genomen hoeven te worden, maar toch, ze mogen elkaar bemoedigen. En die bemoediging kan soms heel ver gaan. Ik noem u één voorbeeld. In Albanië, daar is geen kerk meer. Dat is de enige staat in Europa die volkomen atheïst is. Daar komt men nog in huisgemeenten samen. Helaas hebben we daar nog nooit contacten kunnen leggen. We hopen dat nog eens in de toekomst. Maar in ieder geval, een Roemeen ontmoette een Albaanse christen. En die Albaan zei, ik heb het, waarom moet onze kerk en waarom moet ons leven onder zo'n zware druk doorgaan? Als we letten op anderen die in volkomen vrijheid leven. Denk aan de kerk in het Westen. En toen vertroostte deze Roemeense christen die Albaan. En hij zei, de beste soldaten die zet de Here vooraan in het leger. Ik geloof dat we daaraan mogen nadenken. En dan nog heel kort ten slotte, een koninklijk getuigenis. Ja, ze zijn wel degenen die niet in tel zijn. Niet vele edelen en niet vele wijzen. Niet geschikt voor universiteiten. Het is een wonder als iemand een academische graad behaalt uit de christelijke kerk. Dat kan een wonder zijn. Vaak worden ze al voor die tijd tegengehouden om die opleiding te volgen. De strijd is zwaar. De propaganda is groot van het atheïsme. En toch Gods werk gaat door. Waar men trouw blijft bij de grondwet van het koninkrijk der hemelen, het woord Gods, daar geeft de Heere ook zegen. Sommigen van u zullen dat met mij kunnen beamen, als we bijvoorbeeld nemen Een grote stad in Roemenië, Terhumoris, waar de lijnen van het kerkelijk denken nog behoorlijk gereformeerd zijn gebleven in de stad. Daarvan heb ik gezien dat er een groot meeleven is. En dat er nog op een zondag enkele duizenden samenkomen in de verschillende kerken. Tweemaal. Ook al komen er weinig, men gaat door, volhardend door. De strijd in de kerk om het geloof is geen verloren strijd. Al gaat de kerk wel altijd door verlies heen. Maar het is een gewonnen strijd. De Heer Jezus heeft immers gezegd, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En een predikant die zei mij, mij troost bijzonder datgene wat Maria bezongen heeft in haar lofzang. Dat niet de communistische machten het zullen winnen. Geen macht ter wereld heeft het gewonnen, want ze zijn allen gesneuveld. Maar de kerk is gebleven vanaf het begin en ze zal er zijn tot het einde. Ook als we denken zoals de christenen in de eerste periode vervolgd zijn. Maar de lofzang van Maria is waar geworden. Machtigen heeft hij van de troon gestoten en nederigen verhoogd. En dat is het uitzicht. Ook als er hier andere vijanden zijn, ten diepste zijn ze in wezen hetzelfde. Bij ons is het vaak hetgeen we hebben wat ons in de weg staat om de Here te dienen. Daar zien we dat juist de druk van de melk boter voortbrengt. Want de jeugd, en dat is het wonderlijke, ondanks dat ze zondags vaak moeten werken, dan worden toch grote delen nog bewaard bij de kerk. En men wordt geworpen op het woord Gods alleen. En als we dan mogen samenvatten wat van belang is, juist ook in deze tijd, dan mogen we onszelf de vraag stellen, hoe groot is onze liefde tot het woord Gods? Hebben we voor leren buigen, ook in ons persoonlijk leven? Is datgene wat we bepreken, is dat ook onze stille overdenking? We gaan binnenkort de catechisatie beginnen. Welke aandacht geven wij aan het onderricht aan ouderen en jongeren? Er is bij ons materiaal te over. Zullen wij wel de tijd uitkopen, omdat ook de dagen in deze westerse samenleving boos zijn? Dat we hen wijzen op het ene nodige, om ze het maar in te prenten. Zoals de kinderen daar geleerd worden van de hoofdzaken van de christelijke leer. Hoe is onze visie op de kerk en op de kerken waarin wij staan? Is er ook werkelijk een liefde, te midden van een dieper geval? Laat vooral wijken dat we zouden zeggen, hier is de waarheid en daar is de waarheid. Maar laat er een hartelijke verbondenheid zijn met allen die hetzelfde geloof deelachtig zijn, die een even dierbaar geloof bezitten. Daartoe mag ook de Lesterconferentie bijdragen. Ik heb vele keren gemerkt dat er een hartelijke verbondenheid is in Oost-Europa met allen die hetzelfde geloof deelachtig zijn. Mogen vervolgens ook zeggen, welk is onze aandacht voor onze eigen kinderen en voor onze eigen gezinnen? Het zijn ten diepste vaak communistische opvattingen, soms ook vanuit de kerken, die onze gezinnen bedreigen. Leef bij ons nog. Psalm 127 en 128. En denken wij wel aan de kinderen Israëls in Egypte. En vervolgens, wij mogen als dienaren des woords elke zondag prediken. Laat het ook een priesterlijke bediening zijn. Gisteren is het genoemd door collega Wallet. Calvijn had tot zijn stelregel, laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. En vooral, laat het gebedsleven niet verflauwen. De Heere zegt het. En dat hebben we mogen ook zien in de kerk in Oost-Europa. Bid zonder ophouden. Op het gebed doet de Heere grote wonderen. Meer dan eens zijn we op adressen geweest dat de nood hoog was. En dat wij eigenlijk heel gewoon dat adres opgezocht hadden op de kaart. Soms eigenlijk zonder erbij na te denken. Ondanks het feit dat we wel gebeden hadden dat de Heer de weg leidde, maar we dachten er niet bij na. En dat we daar verwacht kwamen. Dat we daar als geroepen kwamen. Ondanks ons. Dat is een groot wonder. Zo doet de Heere nu nog. En hoe functioneert het ook? In de gemeenschap met elkaar is er ook een elkaar zegenen. Laat er dan de een de ander uitnemender achter dan onszelf. En hoeveel is het woord Gods ons waard? De kerk gaat door verlies heen. Dat is haar koninklijk getuigenis. Door strijd, door aanvechting. En toch, het leven van Gods kerk is een gewonnen strijd. Want straks zullen de martelaren voorop gaan in het koninkrijk der hemelen. Als zij zullen staan voor de troon Gods en het Lam. Ik heb gezegd, wij willen samen danken. Heere, gij zijt toch God, God van Abraham, Isaac en Jacob. De Heere, die een God die zijn kerk roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En wat is het dan een groot wonder dat gij niet alleen hier in deze lage landen een kerk geplant hebt en niet alleen in Engeland, maar ook in Oost-Europa. En dat gij in de loop der eeuwen daar het woord Gods gebracht hebt, ondanks de strijd en zelfs ondanks het feit dat ze soms geen Bijbel bezitten, dat toch de woorden mogen worden overgeschreven uit het woord. En dat zelfs elke tekst al goud is. En nu moeten wij belijden, Heere, dat we vaak ook binnen ons gereformeerde leven zo oververzadigd zijn, dat we de wonderen niet meer zien. En de wonderen niet meer aanschouwen, terwijl ze heel dichtbij zijn. Ach, Heere, wilt gij onze ogen maar openen voor de wonderen van uw woord en van uw wet. Laat uw vriendelijk aangezicht over ons lichten. Heb dank, Heere, voor de bemoedigingen die wij deze morgen ontvangen. Want gij hebt Elia bemoedigd en zo bemoedigt gij ook uw kerk. En gij hebt die verdrukte christenen bemoedigd. En Heere, zo zult gij ook uw kerk bemoedigen. En ook als de vijand komt, dat het moeilijk zal zijn te vergaderen, dat we denken, wat zal er nog overblijven van de kerk? Heere, dan zult gij toch uw overblijfsel behouden. Bewaar toch en vermeerder uw kerk. Geef gij een eenheid met allen die hetzelfde geloof deelachtig zijn. En bewaar ons, Heere, voor verder afgeleiden. Maar geef ons bovenal dat we in een hartelijke verbondenheid het mogen belijden. Wij en onze vaderen tevens hebben gezondigd. Omdat we zo de kerk met een hoofdletter lief mogen krijgen. Uw instellingen lief mogen hebben. Gedenk daartoe alle arbeid in de zending en in evangelisatie. Alle arbeid die wij ook thuis mogen doen en verrichten voor uw aangezicht. Gedenk gij, Heere, naar de rijkdom van uw genade. En gedenk zo alle broeders, ook degene die het heel moeilijk hebben. Als het sterven in het vooruitzicht is, geef maar bovenal zicht op u. En dat de verwachting van u mag zijn. Zegen gij ook deze maaltijd. Wil onze broze lichamen versterken en Heere, doe het ons beseffen, wat we leerden in Oost-Europa, dat de mens niet alleen bij brood zal leven, maar wel bij alle woord dat uit uw mond uitgaat, opdat we zo de vastheid in dat woord mogen vinden, om Christus wil uit genade. Amen. Ik wil nog graag een psalm opgeven. Psalm 35, is dat mogelijk? 35. Vers 1 en vers 13. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer.
Ik heb nog één mededeling. Ik heb namelijk wat lectuur als het gaat over theologische contact. Datgene wat hier gedaan wordt, heb ik meegebracht. Ik zal het vanmiddag uitstallen daar op een van de tafels. Dat kunt u bekijken. En als u sommigen van u misschien contact hebben in Oost-Europa, meld het aan mij en neem dan gerust iets mee van Hongarije. Ik zal er ook het blaadje van wat onze stichting dan uitgeeft, waar ik dan deel van uitmaak. Er zijn ook andere stichtingen, dus we stellen ons bescheiden op. Stichting Hulp Oost-Europa, dat leg ik er ook neer. En u mag dat meenemen als u belangstelling hebt. Eet u smakelijk.